Mensen luisteren de podcast gemiddeld 87,5% helemaal uit. Dat zijn jullie dus, beste luisteraars. Dank jullie wel.
Ja, dat vind ik bijzonder. De retentiegraad is heel hoog.
Ja.
Nou, dan gaan we
dat
proberen.
Vinden we een hele eer, moet je dat zeggen. Fijn, natuurlijk.
Ja.
Genoeg energie om door te gaan.
Dus u bent gewaarschuwd. Het gaat u de volle tijd kosten.
Ja.
We gaan niet proberen om het dit keer in te korten.
Het lijkt nou wel komkommertijd, maar er gebeuren natuurlijk weer genoeg spannende dingen. Bijvoorbeeld over de rente.
Nou ja, dat is leuk, hè. Ik heb gisteren weer een dagje bij RTL Z gedaan. Ik vermaak me er altijd kostelijk. Ik pak dan één thema en dan kan ik eigenlijk elke uitzending een beetje van de andere kant belichten, want ik schuif 5 keer per dag aan. En we moeten het daar volgens mij straks even goed over gaan hebben. De rente is natuurlijk enorm belangrijk voor de hypotheekrente en voor de huizenmarkt. Dus vandaar relevant. Dus blijf ook nu weer hangen, 87,5% van de mensen. Want dat deel komt straks. En vooral het stuk, daar gaat het mij om. Want die rente is inmiddels alweer een beetje aan het zakken. Dus die keutel gaan die centrale banken allemaal wel intrekken, denk ik.
Ja, waarschijnlijk wel, hè.
En gelukkig ook, want er zijn zoveel economische misvattingen. Of nee, laat ik het gewoon goed zeggen. Misvattingen onder economen. Wat er nu weer allemaal voor gekkigheid over de rente wordt gezegd. De oorzaak van de rente en hoe je die zou moeten aanpakken.
Je luistert naar Heilige Huisjes. Een podcastserie waarin ik, econoom-filosoof David van Overbeek en journalist en auteur Hans de Geus op zoek gaan naar antwoord op de vraag: waarom is wonen zo duur? Ondanks de aandacht die er is voor woonarmoede, wordt de duur wonen nog regelmatig als een soort natuurfenomeen beschreven. Alsof het nou eenmaal samengaat met stijgende welvaart van een land en onze mogelijkheden om dat in te perken beperkt zouden zijn. Maar klopt het wel? De komende 2 afleveringen gaan we stilstaan bij de vraag: welke politieke en beleidsmatige keuzes vormen de Nederlandse woningmarkt? Welke ideologie zoemt er onder de motorkap en wat zijn de misvattingen hierover? Wil jij ook beter begrijpen wat de woningcrisis betekent voor jou en voor de maatschappij? Wil je een verhaal delen of een vraag achterlaten voor ons? Ga dan naar de beschrijving van deze podcast en kijk hoe jij kan meedoen.
Wat mij daar helemaal aan stoort, Hans, is dat er steeds de vergelijking wordt gemaakt met Amerika, met de Fed. Alsof Europa achterloopt op de maatregelen die de Fed heeft genomen. Terwijl de aard van de problemen daar natuurlijk heel anders zijn.
Nou, dat is een goeie. Ja, klopt. Ja. En wij lopen natuurlijk altijd achter hun aan. Ook met onze structurele hervormingen. Maar goed, daar gaan we het allemaal straks over hebben.
Ja.
Want daar gaat wel deze uitzending over. Hoe zijn we hier nou terechtgekomen? We zijn 30 jaar geleden begonnen met de huizenprijzen op te blazen. We zitten in dezelfde huizen als toen. Alleen met een bijna 4 keer zo hoge hypotheek, nominaal. Dus er is iets misgegaan.
Ja.
Ten opzichte van onze inkomens geven we ook veel meer geld aan wonen uit.
Ja. En als we onze beleidsmakers moeten geloven, onze politici, dan is het haast een natuurverschijnsel. Hè? Het is een puzzel die opgelost moet worden, hoorde ik laatst Mark Rutte over iets anders weer zeggen bijvoorbeeld. Maar dit is wel een beetje de retoriek, alsof ja, duur wonen dat hoort bij welvaart of zo. Of dat hoort nou eenmaal bij vergevorderde economieën zoals de onze.
Ja, zoiets. En het vervelend is, het is geld dat gaat of naar de huurbaas of naar de bank. Nou, die hebben er allebei toch redelijk weinig voor gedaan. Dus het is allemaal ja, echt geld wat nou echt verspild wordt. De vraag is, hoe zijn we hier gekomen? De conceptie in de jaren 90 was van als je nou eens de huurprijzen gaat liberaliseren, dan komt er meer aanbod, dan kunnen mensen ruimer wonen en dan kunnen de prijzen ook weer wat zakken omdat er meer aanbod is en dan krijg je een nieuw evenwicht op een beter punt. Maar dat is natuurlijk totaal verkeerd gedacht, want je kunt wel de prijzen van stenen gaan niet meer reguleren, maar de grond waarop die woningen staan zijn extreem gereguleerd. En dat veranderen we natuurlijk niet en dat willen we ook niet veranderen. Dus je gaat een model mengen wat leidt tot problemen. Nou, dat
ja, en is natuurlijk een enorme, hoe zeg je dat, elastisch verschil in elasticiteit aan de vraagkant en de aanbodkant. Je hebt een aanbodkant, de huizenmarkt. Nou ja, worden er jaarlijks maar zoveel bijgebouwd en die voorraad verandert gewoon niet zoveel.
Nee, en dat is afhankelijk. Dat is het punt. Dat is geen endogeen economisch ding, maar dat is gewoon wat de overheid vindt dat er wordt uitgegeven.
Endogeen economisch.
Nou, het is niet iets dat als wij nou maar de huurprijzen verhogen, dat er dan automatisch meer grond wordt aangemaakt om huizen op te bouwen of zo.
Nee,
dus dat ligt vast. En dat is de fout die economen hebben gemaakt. Want met de liberalisering is de bouwproductie, sinds de huren zijn geliberaliseerd, is de bouwproductie alleen maar gedaald.
Ja.
Maar er is meer, want de woningmarkt is zo'n complex dier. Dat is, misschien moeten we er gewoon maar instarten. Iemand die we allebei heel erg bewonderen is Maartje Martens. Ze is al 30 jaar bezig met vergelijkende landenstudies naar hoe huizenmarkten functioneren. Mm-hmm. En zij gaat een stuk verder dan een aanbod-vraag-kruisdiagrammetje, maar ze kijkt naar wat er daadwerkelijk gebeurt. En dit zijn dingen die we van haar gaan horen. Die zijn nog nooit economisch gemodelleerd. En voor mij moet je dat ook helemaal niet willen doen, hoor. Maar dit is nou juist iets waarvan je gewoon kwalitatief moet kijken. Wat gebeurt er nou eigenlijk?
En soms kom je iemand tegen die een woord introduceert wat gelijk heel verhelderend werkt.
Ja. Maar eerst even de vraag. Je zei vanuit het buitenland kijkend, zag je dat de Nederlandse koopmarkt heel anders was dan in andere landen. Waarom is die zo? Oh, dat heeft misschien ook met die ladder te maken.
Nee, heeft ook met die ladder, maar die is ook kenmerkend voor de woningmarkt in vrijwel alle Anglo-Saxische landen.
Oh ja.
Dus dat is niet alleen voor Nederland. Maar wat bijzonder is aan Nederland, is dat het pas heel laat begonnen is. Ik bedoel, in de Verenigde Staten en Engeland, waar al in de jaren 30 van vorige eeuw werd op grote schaal, met de hulp van de saving and loans instituties of de building societies, dus bouwspaarbanken, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Het mogelijk gemaakt om een eigen woning te verwerven. Dus die eigen woningsector was al heel groot. En dat is in Nederland pas begonnen in de jaren 70.
Ja.
En heel plotseling. En we hadden in de jaren 70 een hele lange periode achter ons van prijs- en huurregulering. Dat werd losgelaten in de jaren 70 en de inflatie was dusdanig dat de woningprijzen heel snel stegen. Maar de prijzen van de bestaande woningen bleven natuurlijk achter. En dat leidde ertoe dat de institutionele beleggers die grote porties huurwoningen nog steeds hadden, gingen verkopen, gewoon massaal, voor hele lage prijzen, waar mensen met het speelde heel veel tegelijkertijd samen. Het was natuurlijk ook mogelijk om hypotheken te krijgen opeens in Nederland. We hadden de gemeentegarantie. Ja. De gemeentegarantie was heel ruim. Je kon tot 120% of meer lenen. Het was werkelijk riant. Dus in een hele korte tijd was er een booming koopwoningmarkt ontstaan in de jaren 70. Die maar 5 jaar heeft geduurd, maar wel heel erg heftig was. Maar ook een markt waar het hele systeem van trading up, dus de woningmarktladder, geïntroduceerd werd. Het idee van een woonladder is inderdaad dat je carrière maakt binnen de koopwoningmarkt. En dat is anders dan bijvoorbeeld de woonmarkt zoals die was in België of Duitsland, waar je eerst tot je zoveel en dertigste in een huurwoning zat, zeer betaalbare huurwoningen doorgaans, spaarde bij je bouwspaarkassen en bij de andere banken. Ja. Voor een eigen woning. En daar ook in bleef wonen voor de rest van je leven.
Ja.
En een wooncarrière op de woningmarkt is een systeem waarbij je dan als koopstarter begint onderaan de ladder met een hele kleine woning. Dat wil zeggen, die woning werd steeds kleiner naarmate het proces van de prijsstijging is doorzetten. Maar het begon met een kleine woning en dan, omdat de woningprijzen stegen, want dat is wel een voorwaarde voor het bestaan van de woningladder, dat je sterk stijgende woningprijzen hebt. En dat kan verkopen en dan een grotere woning kan kopen. Maar dat betekent ook de condities in de jaren 70.
Dat is het treintje waar ze het over hebben.
Dat is het treintje waar je in zit. Maar dat treintje is natuurlijk ook, het is eigenlijk ook een piramidespel.
Ja, tuurlijk.
Want het betekent wel dat je altijd een instroom moet hebben van starters, koopstarters, om het hele systeem in stand te houden. Ja. En daar zit ook vaak de crux. Daar zat ook de crux bijvoorbeeld in 2008. In de aanloop daarnaar werden de hypotheken werden steeds verruimd, aflossingsvrij, et cetera, in de jaren daartoe. De woningen werden steeds kleiner en steeds duurder. Dus het zat er al te wringen van, klopt dat nog wel wat die prijsontwikkeling was?
En dus die behuizenladder, die woningladder, die staat eigenlijk ook voor een bepaalde dynamiek op de huizenmarkt.
Precies,
die we belangrijk vinden. Van mensen die binnentreden, doorstromen, uitstromen.
Ja. Het is een dynamiek die best complex is, ook omdat bijvoorbeeld de woningvoorraad een rol speelt in die woningmarkt. Dat is in Duitsland bijvoorbeeld veel minder het geval. Tenminste.
Waarom?
Omdat de transacties zijn vooral nieuwbouwwoningen. En de woningvoorraad is gewoon een ander segment van de woningmarkt. Een goedkoper segment van de woningmarkt, waar je ook naartoe kan. Maar dat is dus ook gewoon de woning waar je gaat wonen in een stad of wat dan ook. Maar dus niet als een doorstroom object gezien.
En in 2008 ging het mis, want toen kon het niet. Is dat waarom die crisis zo hard aankwam? Want er zat geen rek meer bij die eerste instappers.
Er zat geen rek meer in. Dat was ook duidelijk dat het een zeepbel was. Want de woningprijzen zijn gedaald toen.
Ja, 30%.
Dus het is, want dat is namelijk wat gebeurt. Om je gaat bij de verkoop, de starter verkoopt aan de volgende, et cetera. Met winst. En die winst wordt weer teruggeploegd in de aankoop van de volgende woning. Dus de woningprijzen verder op de ladder, dat is gewoon continu gebakken lucht die in de woningprijzen wordt gegooid, omdat het gewoon verkoopwinsten zijn en niet iets te maken heeft met de reële afspiegeling van de waarde van die woning, maar een afspiegeling is van wat iemand kan betalen. Wat ik ben vergeten trouwens, wat een heel belangrijk aspect is bij die doorstroommarkt, is dat de prijzen van bestaande woningen, met name appartementen, sneller moeten stijgen dan de prijzen van huizen of nieuwbouwwoningen. En dat is geweest. Dat die stijgingen van met name appartementen is sinds 2015 in behoorlijk veel sneller gestegen. Maar sinds eind 2020 is daar een kentering in gekomen. En dat is ook een van de redenen waarom het gewoon bijna niet, waardoor die huizenladder ook valt. Waardoor het niet meer aantrekkelijk wordt. Want als je niet meer, als de woningprijzen met een bepaald percentage stijgen en je wil naar een duurdere woning, dan moet je veel meer gaan betalen voor die duurdere woning. En als je oude woning, dus de appartementen veel sneller stijgen in prijs, dan is het veel makkelijker om die duurdere woning te financieren. Dus die verhouding is heel belangrijk tussen wat de prijsontwikkeling is in de voorraad en nieuwbouw. En die kentering die was duidelijk in de aanloop naar 2008. Die kan ik ook een grafiek laten zien.
Oh ja.
En die is ook nu gaande. Dus dat is een van de belangrijke.
Logisch, want een prijs kan stijgen, maar op een gegeven moment is hij hoog en kan hij niet verder stijgen. Dus het is een zelfdestructief model.
Precies, het is een zelfdestructief model. En wat nu gebeurt is van we moeten weer gaan leningen, we moeten weer de leningen weer verruimen, et cetera. En dat is alleen maar uitstel van executie. Die woningmarkt. En dat is eigenlijk wat ik ook zou willen zeggen tegen mensen die nu denken van dat fear of missing out gevoel hebben van ik moet een kleine starterwoning hebben, want dan kom ik erop.
Ja.
Ik zou zeggen, doe het niet.
Nee.
Want je kan niet meer doorstromen, je komt vast te zitten. Het is niet meer mogelijk om op een goede manier
dus dan zit je
die markt
zit. Toevallig een duurdere woning dan wel, want die zijn relatief nu goedkoop misschien. De eensgezinswoningen of de grote.
Ja, maar als je verstandig bent, dan koop je dat gewoon om in te blijven wonen en niet om te verhandelen. Dat
nee, is, ja.
Ja, heel verhelderend vond ik dit. De woonladder.
Uniek verhaal.
Uniek verhaal. En we gaan dat later nog met de banken ook horen. Volgende week. Misschien was even een tease naar volgende week. Want dan gaan we de banken vragen wat zij eigenlijk vinden van die woonladder.
Ja, deze uitzending gaat over misvattingen van economische wetenschap. Nou ja, een van de belangrijke dingen die de neoclassieke economie over het hoofd heeft gezien is de rol van geld. Daar kijken zij niet naar. Ze kijken eigenlijk alleen naar stroomgrootheden, dus naar inkomens, naar productie, naar investeringen, naar lonen, maar niet naar activa, naar balansen, naar schulden, hoe groot die schulden zijn, hoe hoog die balansen zijn opgeblazen. Nou, dat is nou bij uitstek het probleem, maar dat is bij uitstek het thema van Dirk Beesen, maar die we natuurlijk eerder.
Ja, hij vertelt over de boom-bust cycle. We gaan naar hem luisteren samen met Arnoud.
We hebben natuurlijk wel, en Dirk, ik begrijp jouw punt. Als je boven bepaalde schuldenniveaus gaat het afremmen, krijg je financialisering, allemaal nadelen van dien. Maar het is ook wel vastgoed en grond als geheel is natuurlijk wel een lekker onderpand om lekker veel geld te creëren. Waardoor we in de jaren 90 wel een booming economie hebben gehad. Dus
ja,
het
natuurlijk
heeft ook een goede kracht gehad. Het was een mooie manier om geld te scheppen.
Daar krijg je een hele volatiele economie van, ja.
Ja, oké, maar ook wel BNP-groei, weliswaar volatiel.
En dan
we
weer,
hebben niet extreme
en dan
inflatie gehad.
Ik roep in herinnering, Hans, dat de Nederlandse economie na 2008, er is ook een CER-rapport over verschenen in 2013, na 2008 duurde het in Nederland 7 jaar
tuurlijk
voordat we weer op het punt op het BBP-niveau van 2008 waren. In België, Frankrijk en Duitsland duurde dat 3 à 4 jaar.
Maar laat ik
dus zo
even,
fijn is dat niet.
Tuurlijk, later ging het mis. Maar in de jaren 90...
Nee, in de jaren 90 ging het ook mis.
Een deel van het groeiwonder wat Nederland toen was... is dat we dachten, Wassenaar, loonmatiging... maar was het niet gewoon puur...
Nee, maar dan kom ik toch... Ja, daar ben ik misschien te veel academicus voor. Dan kom ik toch terug bij Minsky. Ja. Hyman Minsky die zei... The instability of capitalism is upward. The instability of capitalism is upward. Dus het is in de boomfase dat het misgaat.
Ja.
He, dus Minsky had echt een theorie van het kapitalisme... waar we in, van de markteconomie zeggen tegenwoordig. Ja, ik zei het al, ieder financieel systeem... en in wezen is de economie één groot financieel systeem. Ieder financieel systeem dat je loslaat... heeft een ingebakken tendens om een piramidespel te worden. Dus iets wat gaat klappen als je niks doet... en dat die tendens versterkt zich en wordt onomkeerbaar in de opgaande fase. Dus dat is een theorie over het kapitalisme waarbij je zegt... instabiliteit zit ingebakken in het systeem. Je moet reguleren, niet alleen na de klap. Je moet continu reguleren om dat in goede banen te leiden. Dat is heel anders dan vrije marktdenken. En ook heel anders dan marxisme. Hè? Dus marxisme zegt ook het kapitalisme gaat instorten. Ja. Maar die zeggen... Nee, het gaat omlaag. Het gaat allemaal instorten. Minsky zegt, nee, het gaat omhoog. En dan moet je juist oppassen. Dus als jij zegt, in de jaren 90 ging het zo lekker.
Ja.
Dat is dus hoe toen ging het fout.
Ja,
maar even twee dingen. Eén, wat Dirk's verhaal versterkt. In goede tijden worden de tegenkrachten notabene... de checks and balances notabene ook onderuit gehaald.
Ja, juist.
Denk even
juist
voor de financiële crisis. Moest er bezuinigd worden op de toezichtsrol van het AFM? Moest er bezuinigd worden op de toezichtsrol van de Nederlandse Bank? Dus in goede tijden precies tegenoverstellen wat je wilt... dan moet je juist de checks and balances hard naar voren brengen. Gebeurt tegenovergestelde. Dat is ook het politieke proces. Niemand in de Tweede Kamer las ook maar enige wetgeving... die met banken over banken ging. Dat doen ze alleen op het moment dat het misgegaan is. Dus op verkeerde moment. In goede tijden moet je het doen. En het tweede, dat brengt me terug naar jouw vraag. Want jouw vraag was, was een hele andere.
Niet ook heel veel goede groei.
Ja, de groei...
Mensen waren heel rijk, voelden zich rijk, gingen veel uitgeven.
Ja, die vraag wilde ik even terugkomen. Kijk, er is een hele lange geschiedenis van geschriften... over financial development versus... laten we zeggen economic development. Financial development, economic development. Daar is een hele lange literatuur over. En die literatuur is niet helemaal waardevrij. Hè? Om even aan te geven, want voor de financiële crisis van 2008... was het bijna onmogelijk om een verhaal te vinden... waar financial development negatief was voor economic growth. Daarna zijn er dingen op een andere manier gemeten. En is dat ook aangetoond? Maar wat de literatuur in het algemeen laat zien... en dat is eigenlijk, denk ik, onderliggend aan jouw vraag... het is wel degelijk zo dat financial development een goede rol kan vervullen. Dirk zal niet zeggen, er moet een verbod zijn op het lenen van geld. Nee, want als er opportunities zijn in de reële economie... dan is het feit dat je daar ook voor kunt lenen, maar niet andersom... Dat er de lening bijna gaat definiëren, dat je een besteding gaat zoeken. Nee, op het moment dat je opportunities hebt, dat je geld kunt lenen en daardoor versneld kunt bewegen naar richting die opportunity, dat is toch geweldig goed. Dat is economische groei.
Ja.
Dat verklaart ook misschien wel de industriële revolutie begin rond 1800, hè? Begin van de 19e eeuw, rond 1800. Dat er middelen kwamen om in kapitaal, goederen, ja, niet geld, kapitaal, goederen te investeren... waardoor de groei van de wereld niet meer bepaald werd... door het aantal uren dat gewerkt werd... maar dat er productiviteitsgroei kwam.
Ja.
Maar de vraag is dus, moet je die groei van financiële middelen... moet je dat onbeperkt aan private actoren overlaten? Je kunt dat dus op de hypotheekmarkt... zie je dat fout gaan, in mijn mening.
Ja.
Maar ook breder, als je ook kijkt naar... ja, hoe gebruiken wij onze financiële middelen eigenlijk... en willen we daar enige sturing aan geven... Dan heb ik veel nare dingen gezegd over centrale banken. Maar een van de goede dingen is het zogenaamde TLTRO-initiatief van de ECB... waarbij ze goedkope funding gegeven hebben aan banken... op voorwaarde dat ze meer leningen geven aan non-financial companies. Dus laten we zeggen de maak-economie. En dat mag dan niet meer leningen worden aan huishoudens als hypotheken. Dus daar wordt al een onderscheid gemaakt in hoe je leningen gebruikt. En ik denk dat we daar veel... Dat was trouwens normaal om dat te doen tot aan de jaren 80, ook in West-Europa en is het nog steeds in Azië. En het is niet zo dat dat heel erg veel meer fout gaat dan het vrijgezongen kapitalisme wat we nu hebben. Dus daar moeten we eens opnieuw over nadenken. Is er niet een veel grotere rol voor de overheid via kredietbanken, gerichte investeringsvehikels... om die financiële middelen, dat kracht van het kapitalisme, om die de goede kant op te leiden. Niet naar de vastgoedmarkt vaak.
Er zit een stukje in deze opname, Hans. Dat wil ik je toch nog even vragen. Kijk, het is heel helder wat Dirk zegt, maar volgens mij geeft het niet helemaal antwoord op jouw vraag. Jij zegt eigenlijk in de jaren 90 was er toch een enorme welvaartstoename door die vermarkting toen heeft plaatsgevonden. En Dirk die wijst eigenlijk terug en zegt, nou ja, in 2008 daalden de woningprijzen zo hard. Kwamen we in zo'n diepe recessie terecht. Het heeft bijna 5-6 jaar geduurd voordat we weer terugkwamen op het BBP van 2008, zeg maar. Dat is zijn de nadelen van zo'n dynamische economische inrichting.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Nou ja, nee, ik begrijp zijn punt. Hè, dat als je lange balansen hebt, dat je extra kwetsbaar bent en dat de schokken groter worden en de uitslagen, omdat mensen zo afhankelijk zijn van die woningprijzen.
Ja.
Maar ik vond het stuk toch nog niet helemaal uit de verf komen. Want tuurlijk, het is heel makkelijk om te zeggen dat alle private schulden slecht zijn. En dat geld lenen op basis van grond. En grond is zo fijn beleenbaar, hè, want het loopt niet weg en de waarde stijgt alleen maar enzovoort. Dus daardoor krijgen we een veel te groot bankwezen. Oké, dat begrijp ik allemaal. Maar toch kan je niet ontkennen dat de jaren 90 een booming tijd was die ook over kan slaan dan op echte sectoren, denk ik. En ik zie zeker de nadelen en dus zeker de grens waarbij je te veel schuld hebt. Maar het is een beetje makkelijk om alleen maar te zeggen dat het slecht is. Maar goed, ik zie ook de nadelen, maar ik vond dat stuk nog niet helemaal goed uit de verf komen en dat moet nog een keer verder vervolgd worden, die discussie.
Nou ja, maar als die, vanuit een samenlevingsperspectief kan je zeggen, je hebt banken nodig en een financiële sector die in een zekere zin geleveraged is, want ze moeten ook dit soort kansen kunnen benutten als ondernemers zich met een goed plan aandienen. Maar ja, als die ondernemers nou huisjesmelkers zijn, of het zijn vastgoedbeleggers of wat dan ook, waar rendement moet worden gemaakt, Blackstone kwam in de vorige aflevering naar voren, dan is dat dan wel, is dat de goede soort van welvaart?
Ja, het hoeft
je
niet
moet onderscheid te kunnen maken in goede welvaart en minder goede welvaart.
Ja, nee, maar dat klopt ook. En het is natuurlijk ook een machine voor ongelijkheid. Dus dat moeten we ook in ogenschouw nemen. Maar dat kan je allemaal achteraf weer repareren. Maar ik heb het niet alleen maar over beleggers, maar ook gewoon mensen die gewoon duidelijk geld zullen gaan verdienen de rest van hun leven. Waarom zou je hun niet vast een voorschotje geven? En dat geld geeft ze allemaal uit. Dat komt op de markt. En dan kunnen ze ook de echte economie van goederen en diensten mee van de grond laten komen. Maar goed, ik ben een leek. Dus ik ga uit dat wat Dirk zegt klopt. Dat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Laten we het daar voorlopig maar bij houden.
Dan misschien toch nog even, nu we het hierover hebben, een stukje terug naar ons gesprek met Jasper Luckese en Irla van de Ven van ESB, Economisch Statistische Berichten, het economisch vakblad in Nederland. Even mee luisteren naar het volgende en dan komen we zo op terug.
De belofte was, als je binnen dat vrije systeem wat vanaf de jaren 80 is je best doet, dan kom je bovendrijven. Maar de grondmarkt en de woningmarkt, en daar komen we zo op, is zo georganiseerd dat dat niet lukt.
Ja, dus, of niet meer lukt, hè?
Niet meer.
Want dat lukte natuurlijk bij de vorige piek in 2008 eigenlijk gewoon wel. Als je toen verdiende en een goed inkomen had als jonge hoogopgeleide, kon je gewoon een woning kopen. Dat is nu een stuk lastiger.
Ja, dat is verder scheef gegroeid.
Dat is verder scheef gegroeid. Toen was ook de voornaamste drijfveer van de woningprijsstijging extra schuld. Dus mensen die hypotheken namen om woningen te kopen, dat dreef de prijs op. Wat je nu ziet de afgelopen 2 jaar... is dat heel veel woningen met eigen geld gekocht worden. Of voor een groot deel met eigen geld gekocht worden. Dus de woningprijzen stijgen. De woningwaarde die de Nederlanders op de balans hebben, die stijgt als een malle daarom. Ja. Tegelijkertijd stijgt de hypotheekschuld niet in die mate waarin die eerder meesteeg. Dus het zijn vooral de haves die hier investeren en van profiteren. Dat maatregelen als de Jubelton hebben daar echt enorm bij geholpen bij dit proces.
Ja.
He, dat kinderen van vermogende ouders een ton mee kunnen krijgen om een woning te kopen. Waarschijnlijk ziet jouw financiële plaatje er heel anders uit als je een ton van je ouders mee kan krijgen. Dus de marktdynamiek is nu zodanig dat het voor hen ook niet werkt. En daarom hebben we het nu ook over een crisis. Want ja, heel plat gezegd, eerst was er vooral in de sociale huur slechte kwaliteit en slechte toegankelijkheid. Maar als je alles volgens het boekje deed, kon je nog een woning kopen en kon je huren. Nu ben je aangewezen op te dure huur, waardoor er geen toekomstperspectief is. Kun je die woning niet kopen. En het zijn dus nu ook de kinderen van de journalisten, de kinderen van de politici, de kinderen van van de beleidsmakers die problemen hebben met het vinden van een plek om te starten.
Ja.
En ja, heel, heel cynisch, die hebben, dat maakt politiek veel meer uit dan, dan de kinderen van mensen die toch al in een achterstandswijk woonden en waar daarvoor sociaal beleid gemaakt moet worden.
Dus dat lijkt goed nieuws, dat het op de agenda kan komen maar nu, dat de outsiders
het,
nu...
Het staat ook nu op de agenda. Misschien gebeurt nog niet wat je zou willen dat er gebeurt om op te lossen.
Ik heb dus contact met BZK ook daarover, met het ministerie, wat over wonen ging, in de toekomst niet meer geloof ik. Of nu niet meer, met Hugo de Jonge. Maar zij denken, dat is het probleem, zij denken dat ze alles goed hebben gedaan. Zij denken nog steeds, maar dat is omdat ze ingefluisterd worden door de insiders, dat ruimere leennormen, ik noem maar even een extreem voorbeeld, goed zijn voor jongeren.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk doodeng.
En ja, die leennormen is natuurlijk wel een soort van paradox. Want aan de ene kant, de gemiddelde woningwaarde is nu €400.000... En met een modaal inkomen kun je 170.000 lenen. Dus met die leennormen kun je als starter geen woning kopen. Dus dat zou je voor de starter zelf zou je ervoor kunnen pleiten om te verhogen. Maar als je dat bij heel veel mensen doet, dan stroomt er nog meer geld naar de markt toe. Precies. En dan drijft dat de prijzen op.
Ja. En dan zit je straks in dezelfde woning met alleen het verschil is een hogere hypotheek. Dus daar wordt niemand beter van.
Als woningbezitter zou je voor hogere leennormen willen pleiten.
Zeker. Dat gebeurt dus ook. Dat is wat de vereniging Eigen Huis dus doet. Die zegt, geef die leners, die starters meer geld. Nee. Dat zijn nieuwe leden voor hun erbij.
Ja.
En de bestaande leden krijgen duurdere woningen. Dus dat
en,
is,
en het gaat een paar mensen ook wel helpen. Hè? Dus er zijn altijd de paar voorlopers die hier baat bij hebben. En het is ook op individueel niveau heel uitlegbaar. Toen bij de eerste grote verruiming van de leennorm in 1995... toen je ook mocht lenen op het tweede inkomen, dus partners. Eerst stelde alleen het inkomen van de meest verdienende partner mee, toen van allebei. Sinds dat is ingevoerd zijn de woningprijzen over de kop gegaan. Maar het was wel goed uit te leggen. Je hebt twee artsen, samen kunnen ze een groot huis kopen, want ze hebben veel inkomen, maar het mag niet van de bank. En ze zeggen, we hebben zoveel geld over per maand, waarom mogen we dan dit huis nou niet verkopen? Dus het is ook lastig om tegen mensen te zeggen, deze leennormen op deze manier formuleren is heel lastig op persoonlijk niveau om dat uit te leggen. Dus ik snap die roep om die leennormen te verruimen wel. Het enige echte goede tegenargument is het argument van de financiële instabiliteit die veel schuld gewoon creëert.
Ja, en natuurlijk dat het los ruimere leennormen lossen niet op dat de precies. hoogste bieder wint uiteindelijk. Dus degene met de meeste
structurele
geld.
Oplossing.
De stoelenrans blijft intact. Alleen de stoelen zijn wat mooier versierd.
Dan krijg je bijvoorbeeld dat de meest verdienende starter uiteindelijk nog wel wint.
Ja, wat interessant is dat we dus zien dat er steeds meer huizen niet worden gefinancierd met een hypotheek, maar dat mensen bij wijze van spreken met een karretje en met een kruiwagen geld aankomen om die huizen te kopen. Dat in combinatie, Hans, met wat je eerder ook al zei, dat de belofte van liberalisering in de jaren 80, het eigen woningbezit nu ook eigenlijk steeds meer afneemt in plaats van toeneemt. Zijn we niet over een tipping point heen, waarmee we nu zien dat we aan het einde zitten van een soort liberale eigen woningbezit, groei die we hebben meegemaakt in de economie, maar dat verhaal gewoon nu niet meer past.
Nou ja, vanaf het begin dat die financiering uit de hand is gelopen, is natuurlijk langzamerhand de ongelijkheid ook toegenomen. Dat gaat samen.
Ja.
En dat gaat nu de overhand krijgen. Dus de voordelen die er al waren, voor zover die er al waren, van dat banken makkelijker hypotheken gaven. Nou, in het begin was dat, als je daar vroeg bij was, had je dat voordeel. Maar dat geeft al aan, je moest er vroeg bij zijn geweest. En nu zie je eigenlijk langzamerhand alleen maar meer nadelen. En ik heb het ook ten eerste, wat je zegt, het eigen woningbezit neemt langzamerhand weer af. Dus die liberale belofte, die geldt niet. En steeds meer mensen kunnen kopen op overwaarde van hunzelf of van hun ouders natuurlijk. Hè? Van de kinderen van de boomers, die komen nu het grote vererven begint.
Ja.
Willen dat eigenlijk iedereen weer opnieuw met schulden moest. Want dan begonnen we weer op een equal footing. Maar goed, dat pleit natuurlijk voor grote vermogens en een grote erfbelasting. Ja. Ja. Maar we moeten beide doen. We moeten natuurlijk blijven hameren op afbouwhypotheekrenteaftrek. Blijven hameren op lagere loan-to-values. En tegelijkertijd
minder kunnen lenen. Ja.
De gelijkheid bevorderen door vermogensbelasting, vermogenswinstbelasting, erfbelasting.
Ja, want je zou zeggen dat die lage rente dus een soort equalizer is. Hè? Een manier waarop mensen makkelijker toegang hebben tot geld. Maar als de hoofdsom, dus de waarde van die woningen, gewoon toeneemt, is het een beetje het Tesla-effect. Je koopt, als je een dure Tesla eenmaal kan betalen, dan kan je best goedkoop rijden met alle subsidies.
Ja, 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 ja,
maar
ja, ja.
Je moet wel eerst een hele som geld neerleggen om dat ding überhaupt aan te kunnen schaffen. Ja. Nee, dus de toegankelijkheid neemt gewoon af daarmee.
Nee, klopt.
De bereikbaarheid.
Oh, dat brengt ons trouwens op de rente. Daar zouden we nog op terugkomen.
Wat gaat de inflatie en al die zorgen daarover nou doen met de rente uiteindelijk, Hans?
Nou ja, Lagarde denkt dus, we moeten een diepe recessie hebben om de vakbonden een kopje kleiner te maken. Want als de werkloosheid stijgt, dan worden mensen bang, durven ze geen looneisen te maken. In dat model zit zij nog.
Ja.
Terwijl de oorzaak van de inflatie natuurlijk nu een hele andere is. Dus, en daar gaat ze achter komen, hoor. Dus, ja. Want je ziet op de kapitaalmarkt, die is eigenlijk de verwachting van wat de komende tijd de korte rentes gaan doen, de ECB en de Fed-rente, zie je al dat die flink gedaald is. In Amerika is 10-jaars rente gedaald van 3,5 naar 2,5. Nou zijn we eindelijk bij de huizenmarkt. En het goede nieuws voor de huizenbezitters en de mensen die moeten gaan kopen. Ik denk dat de hypotheekrente ook verder gaat zakken. Want die beleidsfout op basis van de verkeerde premisses van de bron van deze inflatie en de mogelijke voordelen van een diepe recessie, ja, die gaan ons enorm dun door de broek lopen. Daar gaan we zo een spijt van krijgen. Hmm. En dat is erg, want ik zag een tweet van Oliver Blanchard. Dat is
de oude
hoofdeconoom van de IMF, waar Lagarde mee heeft samengewerkt natuurlijk. En die met zoveel woorden zegt hij eigenlijk dat belachelijk is wat hij zelf zegt. Hij zegt, ja, we moeten goed nadenken hoe we gaan communiceren aan de mensen. Je begint te lachen, heb je hem gezien?
Ja.
We moeten goed nadenken hoe we gaan communiceren aan de mensen dat het nodig is dat ze hun baan verliezen.
Ja.
En dat wat de logica daarvan is.
Ja.
Nou, ik heb natuurlijk geantwoord, maar niemand die mij... hij leest mij natuurlijk niet. Misschien is er ook wel geen logica, meneer Blanchard, want die renteverhoging gaat de olie niet uitbundiger doen, stromen. En de logistieke disrupties niet oplossen.
Oké, dus de hypotheekrente gaat ook langzamerhand weer dalen, denk je?
Ja, maar ik denk wel dat we hele eerst een naar recessie moeten krijgen en dat we pas daarna dit soort dingen weer gaan inzien.
Maar even voor wat het
is tevens een oproep, want de DNB luistert mee van jongens, zeg even in Frankfurt, niet die rente om dit soort redenen omhoog doen. Ga dan niet de stoere havik uithangen als het niet nodig is.
Ja, dus misschien wel goed voor de luisteraars ook. Volgende week gaan we nog door. Maar dan op een stuk over meer de politieke keuzes. Hè? Wat de keuzes zijn geweest die ons hier hebben gebracht. En hoe de keuzes in Nederland, binnen de BV in Nederland, tot stand komen.
Ja, want er zijn zeker al... Hè, wij vinden het wiel niet uit. Hè. Dat is al lang gebeurd.
Het is al bekend.
Misschien een leuke tease is dat Wellink in 2000 al riep.
Nout Wellink.
Van de voorganger van Klaas Knot.
Ja.
Zijn directe voorganger, geloof ik.
Ja, er
zat niemand tussen. Ja. Nee. Van dit loopt uit de klauwen, jongens. We moeten die hypotheken gaan in snoeren. En daar is niks mee gedaan.
Nee.
En hoe kan het nou dat daar niks mee gedaan is? Met andere woorden, hoe komt beleid tot stand? Welke geluiden mogen er wel en niet doordringen? En hoe liggen de machtsverhoudingen? Want dat is ook iets, als we het nou hebben over economische misvattingen, is dat we te weinig kijken naar machtsverhoudingen, lobbywerk. Hoe komen keuzes tot stand? Dus echt de politieke economie.
En waarom economen ook altijd zo'n blinde vlek hebben voor machtwerking. Hè? Ook dat komt nog aan bod trouwens.
Ja.
Vroegen we aan Jasper Luckeyse. Dus we gaan hier volgende week nog even door met eigenlijk hetzelfde heilige huisje van deze week. En volgende week kijken we heel erg naar de beleidskant. De macht. Politiek.